Gemeente, we willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 93 en daarvan het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Wij noemden u Psalm 93 en daarvan het vierde vers. De schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in de psalmen, psalm 119, te beginnen bij vers 49 tot en met 64. Psalm 119, vers 49 tot 64, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gedenk des woords tot uw knecht gesproken, op het welk gij mij hebt doen hopen. Dit is mijn troost en mijn ellende, want uw toezegging heeft mij levend gemaakt. De hoovaardigen hebben mij bovenmate zeer bespot, nochtans ben ik van uw wet niet geweken. Ik heb gedacht, o Heere, aan uw oordelen van ouds aan, en hebt mij getroost. Grote beroering heeft mij bevangen vanwege de goddelozen die uw wet verlaten. Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest ter plaatse mijne vreemdschappen. Heere, des nachts ben ik uws naams gedachtig geweest en heb uw wet bewaard. Dat is mij geschied, omdat ik uw bevelen bewaard heb. De Heere is mijn deel. Ik heb gezegd dat ik uw woorden zal bewaren. Ik heb uw aanschijn ernstelijk gebeden van ganser harte. Zijt mij genadig naar uw toezegging. Ik heb mijn wegen bedacht en heb mijn voeten gekeerd tot uw getuigenissen. Ik heb gehaast en niet vertraagd uw geboden te onderhouden. De goddeloze hopen hebben mij beroofd. Nochtans heb ik uw wet niet vergeten. Te middernacht sta ik op om u te loven voor de rechten uwer gerechtigheid. Ik ben een gezel van allen die u vrezen en van hen die uw bevelen onderhouden. Heere, de aarde is vol van uw goede tierenheid. Leer mij uw inzettingen.
Zingen we verder van Psalm 25 en daarvan het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan. Het is Psalm 25, het vijfde vers. Gemeente, ik wil u vanmiddag een preek lezen van J. Teling. En deze Nederlandse oudvader die is geboren begin de 17e eeuw en diende enkele Zeeuwse gemeenten, waaronder Wemeldingen, Arnhem-Muiden en Vlissingen. Van deze Teling wil ik een preek lezen naar aanleiding van Psalm 119, het 50ste vers, het laatste gedeelte. Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Zingen we verder van Psalm 119, het 21ste en het 25ste vers. En inmiddels wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, vers 21 en 25. Thank you. Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. We staan stil bij de levendmakende kracht van Gods beloften. Drie gedeelten. Ten eerste de verklaring van de tekst. Ten tweede het onderwijs in die tekst. En in de derde plaats de toepassing. In de eerste plaats de verklaring van de tekst. De dichter, waarschijnlijk David, verkeert in moeilijke omstandigheden. In vers 49 heeft hij dan ook aan God gevraagd of hij wilde gedenken aan het woord dat hij tot zijn knecht gesproken had. Op dat woord had de Heere hem doen hopen. David vroeg dus aan de Heere of hij de beloften die aan hem gedaan waren wilde vervullen. Dat is mijn troost in mijn ellende, voegt hij daaraan toe in het begin van vers 50. Het heeft de Heere nog wel niet behaagd zijn belofte aan David te vervullen, maar toch zegt hij dat het woord van Gods belofte zijn ziel bijzonder gesterkt en getroost heeft in de ellendige omstandigheden waarin hij verkeerde. In de woorden van onze tekst geeft David de reden aan waarom Gods belofte hem in zijn ellende tot troost was. Gods toezegging of belofte, dat is hetzelfde. Gods belofte, Gods toezegging, heeft hem namelijk levend gemaakt. David wil dus als het ware zeggen, het is geen wonder dat mijn ziel getroost is in de ellende en moeilijkheden die God mij heeft willen laten overkomen. Want ze heeft door Gods belofte nieuwe kracht voor het geestelijk leven ontvangen. De belofte van God kan de ziel van een mens dus troosten en kracht geven voor de belofte vervuld is. Levend maken. Dat kan drie dingen betekenen. Levend maken kan betekenen iemand vrolijk maken, iemand verheugen. Soms betekent het in de eigenlijke zin iemand van dood levend maken, lichamelijk of geestelijk. Maar in de derde plaats kan het ook betekenen het vervallen ingezonken geestelijk leven weer opwekken en herstellen. Dan wordt aan Gods kinderen die dor en dood zijn een nieuwe kracht van geestelijk leven gegeven, waardoor ze herstellen van hun geestelijke doodsheid. Dus levend maken kan drie dingen betekenen: iemand vrolijk maken, iemand van dood levend maken of ingezonken geestelijk leven weer opwekken en herstellen. In onze tekst moeten we dit levend maken in de eerste en in de laatste betekenis opvatten. Het betekent hier vrolijk maken en uit de geestelijke doodsheid opwekken, waardoor de kracht van het geestelijke leven hersteld wordt. David had het geestelijke leven immers niet geheel en al verloren, maar de kracht ervan was voor een bepaalde tijd van hem geweken. Als David dus zegt dat hij levend gemaakt is, wil hij daarmee zeggen dat de Heere zijn hart heeft vrolijk gemaakt en de kracht van het geestelijk leven in hem heeft hersteld. Door de tegenspoeden en de vele ellendige omstandigheden die David getroffen had, was zijn hart door droefheid toegesloten. En daardoor was de kracht van het geestelijke leven in hem vervallen. Een benauwd en toegesloten hart is gewoonlijk een doods en dor hart. Daarom had David in vers 25 van deze psalm gezegd dat zijn ziel aan het klof stof kleefde. Maar in ons vers getuigt hij dat hij levend gemaakt is. Dat wil zeggen dat de kracht van het geestelijke leven in hem weer is opgewekt door de geestelijke vreugde die hij vanuit Gods beloften heeft mogen putten. Het middel waardoor David de weldaad van de verlevendiging ontvangen heeft, is Gods toezegging of belofte. David spreekt hier over Gods toezegging of belofte. Want ook al zouden alle koningen en vorsten uit de hele wereld alles beloofd hebben wat ze beloven konden, dan kon dat het benauwde hart van David nog niet blij en levend maken, Zij zijn immers allemaal maar mensen die zich kunnen vergissen en heel vaak doen wat ze beloofd hebben. En bovendien, schepselen kunnen Davids ziel ook helemaal niet verkwikken. Alleen het licht van Gods aangezicht kan Davids ziel echt vrolijk en blij maken. Daarom zegt hij tegen God: uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Let wel op, David zegt niet dat Gods verlossing of zijn genade of de vervulling van de belofte hem heeft levend gemaakt. Nee, maar alleen het woord van Gods belofte. Met dat woord had God aan David het goede beloofd, terwijl de belofte daarmee nog niet vervuld was. Iemand zou mogelijk kunnen denken dat dit maar vreemd is. Als ellende en zorgen Davids hart ter neerdrukken, kan dan nog voor hij de vervulling van die belofte beleeft, een woord van Gods belofte zijn hart vrolijk en levend maken. Ja, gemeente, echt waar. Het woord van God was hem genoeg. En dat is geen wonder, want David wist wel dat God zich nooit vergist in het vervullen van de belofte. En daarom, gemeente, mag iemand die alleen nog maar het belofte woord van God ontvangen heeft, daar zo vast op vertrouwen dat het is alsof hij het beloofde al in zijn bezit heeft. Let erop dat David in zijn spreken over Gods beloften in het enkelvoud spreekt. Uw toezegging, enkelvoud. Dat deed David ongetwijfeld niet, omdat hij daarbij het oog geslagen had op één bepaalde belofte. Nee, David kende het karakter van Gods beloften wel en wist dat alle beloften van God zo met elkaar verbonden zijn dat ze niet van elkaar kunnen worden gescheiden. Daarom heeft de Heere al de beloften soms wel eens samengevat, zoals deze in Jeremia 30, vers 22. Ik zal u tot een God zijn. Zo is het hier ongetwijfeld ook. David vat al de beloften van God als in één bundel samen. Zo worden ze alle als één belofte aangezien. Dat is de reden waarom David hier in het enkelvoud spreekt. David zegt dus dat Gods toezegging, Gods belofte dus, hem levend heeft gemaakt. Door het geloof heeft David in zijn ellende zich Gods beloften toegeëigend. En dan vooral de belofte dat God zijn God was. Hij geloofde dat al de ellendige omstandigheden die hem troffen door Gods genadig bestuur voor zijn ziel hem tot zegen zouden zijn. En dat God hem uiteindelijk uit alle ellende zou verlossen. Door zo, op deze manier, gelovig op Gods beloften te zien, heeft de ziel van David, die vanwege de zware ellende en ellendige omstandigheden zeer terneergedrukt was en in een doodse gestalte verkeerde, als het ware nieuw geestelijk leven ontvangen. Wat leren we uit de tekst? Dit: het gelovig toepassen van Gods beloften aan de ziel is een bijzonder krachtig middel om doodse en ingezonken harten weer levend te maken. David heeft in zijn eigen leven de levendmakende kracht ervaren die er is wanneer iemand in het geloof Gods beloften aan zijn ziel toepast. Immers, hij die de beloften van God werkelijk en in een rechte weg door het geloof aanneemt, neemt in en met die beloften ook de levendmakende God zelf aan. En dan kan het immers niet anders dan dat het hart, hoe doods en door het van tevoren ook geweest mag zijn, levend wordt. Bij God is immers de fontein des levens. Of anders gezegd, en onthoud dit goed, gemeente, wie in een rechte weg door het ware geloof Gods beloften op zichzelf toepast, eigent tegelijkertijd ook Christus aan zijn ziel toe. Zo trekt hij, om het zo te zeggen, door het ware geloof de kracht van het geestelijke leven uit Christus. Het is immers Jezus Christus door wie ons de dierbare beloften van God geschonken zijn. In hem zijn Gods beloften, ja en amen. Nu het tweede gedeelte, het onderwijs uit de tekst. Het voorgaande maakt ons duidelijk hoe het komt dat er ons zoveel dode en ingezonken zielen zijn. De oorzaak is dat er zo weinig mensen onder ons zijn die werkelijk door het geloof Gods beloften op zichzelf toepassen. En dan is het geen wonder dat maar weinig zielen levendig gesteld zijn. Het belangrijkste middel tot levendmaking wordt immers jammerlijk verzuimd. Een belangrijke vraag. Hoe komt het dat er maar weinig mensen onder ons zijn die zich Gods beloften door het geloof oprecht toe-eigenen? In de eerste plaats, velen onder ons werken slechts met de wet in plaats dat zij zich Gods beloften door het geloof toe-eigenen. Zo zijn er veel mensen die hun eigen gerechtigheid voor God proberen te bewerkstelligen. Zij verwachten hun zaligheid en het eeuwige leven niet zozeer van Gods genadige beloften in Christus, maar van hun eigen prestaties. Zeker, velen zijn er echt wel van overtuigd dat ze Gods wet niet volmaakt kunnen gehoorzamen en dikwijls tegen God zondigen. Maar om toch hun eigen gerechtigheid niet geheel los te hoeven laten, hebben ze voor zichzelf een nieuw werkverbond uitgedacht. Ze menen dat ze zalig worden, nee, niet door Gods wet volmaakt te houden, maar omdat ze een poging daartoe doen. Je inspannen om Gods geboden zo goed mogelijk te onderhouden is al voldoende. Zo iemand verwacht dan van God de eeuwige zaligheid op grond van het feit dat hij zijn best gedaan heeft. Hij denkt bij zichzelf, wat kan ik er nog meer aan doen? God is zo hard niet. Als ik mijn best gedaan heb, zal God mij niet afwijzen. Hij weet immers dat wij onvolmaakte mensen zijn. Op zo'n gerechtigheid vertrouwen de meesten onder ons. En zo blijven ze in zichzelf hangen, waar niets anders dan dood en verderf te vinden is. Maar zo worden ze ook tegengehouden om het buiten zichzelf te zoeken en naar de Heere Jezus te vluchten, in wie alleen de kracht van het geestelijk leven ontvangen kan worden. Daarom is het ook geen wonder dat deze geestelijk dode zielen ook dood blijven. Geliefde christenen, als u tot nog toe uw eigen gerechtigheid gebruikt hebt als een grond voor uw zaligheid, erken toch eens dat uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd kan worden. De wet eist immers een volmaakte gehoorzaamheid van al degenen die uit haar willen leven. Zet daarom al uw eigen werk aan de kant en zoek alles wat voor u tot zaligheid nodig is in Christus, opdat u in Christus gevonden mag worden, niet hebbende uw gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus in is. Span u toch in om met hem in gemeenschap te treden en eigen uzelf dan Gods beloften in Christus toe, opdat uw dode ziel daardoor levend gemaakt mag worden. In de tweede plaats, er zijn ook veel mensen die weer op een andere manier met de wet werkzaam zijn. Zij zien en erkennen de geestelijke doodsheid van hun ziel. En nu proberen ze hun ziel te verlevendigen door op de gruwelijkheid van hun zonde te zien en op de verschrikking van Gods rechtvaardig oordeel tegen de zondaren. Zij denken dat ze daardoor hun harde harten kunnen vermurwen en hun ingezonken ziel kunnen verlevendigen. Ondertussen klagen ze dat hun hart zo doods en ongevoelig blijft. Maar gemeente, dat is geen wonder. Er is immers geen levendmakende kracht in de wet. Als zij dan ook alleen door middel van de wet hun harten trachten te verbeteren, kan het niet anders dan dat het hoe langer hoe meer in een doodse en ingezonken toestand verzinkt. Misschien zegt u, de wet is toch ook noodzakelijk om zalig te worden? Daar antwoord ik met ja op, want niemand kan zalig worden als de wet niet op het hart heeft ingewerkt. De catechismus leert ons dan ook in overeenstemming met Gods woord dat de mens door de wet een rechte kennis van zijn ellende moet krijgen. Maar let daarop, let daar goed op, daaruit volgt nog niet dat onze dode zielen door de wet levend gemaakt kunnen worden. Nee, dat kan alleen het evangelie doen. De wet is nodig om de mens eraan te ontdekken hoe verschrikkelijk ellendig zijn staat voor God is. Wat is het doel van de wet? Het doel van de wet is de mens aan zichzelf te doen sterven. Maar het werk van het evangelie is die mens uit zijn geestelijke dood op te wekken, om het met een beeld te verduidelijken. De wet is als een bijtend zuiveringsmiddel in een wond en het evangelie als de pleister ter genezing. Geliefde christenen, tot nog toe hebt u tevergeefs geprobeerd om door middel van de wet uw dode hart op te wekken en te verlevendigen. Dat deed u door op uw zonden te staren en op Gods vreselijke straffen daarvoor. Maar wees toch niet langer zo dwaas. U moet niet alleen blijven wroeten in de modderpoel van uw zonde, en u moet niet als het ware een blik in de hel werpen om uw ziel van de zonde af te schrikken. Zolang u zo te werk gaat, bent u een hindernis voor de genezing van uw ziel, omdat u haar alleen de bijtende stof van de wet toedient. U moet weten dat de wet niets geestelijks in uw ziel kan werken. Zoek daarom voortaan toch de levendmaking van uw ziel in Christus. Hoe? Door Gods beloften in geloof aan uw ziel toe te passen. Er is nog een derde categorie mensen die met behulp van de wet aan het werk gaat. Zij durven Christus wel door het geloof toe te eigenen, maar alleen als zij vinden dat hun ziel ruim genoeg gesteld is en als zij enigszins voldaan hebben om aan de eis om Gods geboden te gehoorzamen. Als ze echter in zonde gevallen zijn en het in hun ziel maar droevig gesteld is, dan durven ze niet te geloven. Dan lopen ze in ongeloof bij de Heere Jezus vandaan. Als zij een beetje ijverig geweest zijn in de dienst van de Heere en nauwgezet in het onderhouden van Gods geboden, dan geloven ze. Maar als daar verandering in komt, werpen ze hun geloof omver. Wanneer het dor en doods wordt in hun hart, grijpen ze niet met een waar geloof Gods beloften aan om daardoor hun ziel weer op te wekken en te verlevendigen. Nee, in plaats daarvan werpen ze vanwege die dorheid van hun ziel hun geloof omver. En dan concluderen ze dat ze geen deel hebben aan Gods beloften, omdat ze zo'n ingezonken leven hebben. Zolang ze op deze weg ronddwalen, blijven hun harten even dor en ongevoelig. Ja, dan wordt die doodsheid gewoonlijk hoe langer hoe erger. Door deze manier van doen zijn zij bezig om het genadeverbond te vermengen met het werkverbond. Dan is het alsof God ons in het verbond der genade die hij in Christus met ons opgericht heeft, zijn zoon met al zijn genade aanbiedt op voorwaarde dat wij ons godvruchtig zullen gedragen. Maar God belooft ons in het genadeverbond Christus en alles wat we om Christus wil tot zaligheid nodig hebben, te geven om niet. Hij roept namelijk hen die geen geld hebben, Gij die geen geld hebt, komt, koopt zonder geld. Het is alsof de Heere wil zeggen, al vindt u helemaal niets in uzelf, waardoor u tot mij zou durven komen om mijn genade te ontvangen, toch moet u tot mij komen. Dat mag u doen met dezelfde vrijmoedigheid als iemand die met geld naar de markt gaat om te kopen wat hij kan betalen. Daarom, geliefde christenen, u bent ten aanzien van uw ziel niet zozeer met het evangelie te rade gegaan, maar veel meer met de wet. En daardoor bent u ook zo dor en zo doods gebleven. Wees echter niet langer zo dwaas en ga niet meer op deze verkeerde manier te werk. Zie toch in dat Gods beloften niet alleen gedaan zijn aan levendige, heilige, geestelijke, ijverige mensen, maar ook aan dode, onheilige, vleeselijke en luie mensen. Want de Heere wil juist deze mensen levend, heilig, geestelijk en ijverig maken. Alles wat u in uzelf wilt vinden voor u gelooft, belooft God u te geven als u gelooft. Ik zeg het nog een keer. Alles wat u in uzelf wilt vinden voor u gelooft, belooft God u te geven als u gelooft. Lees Gods belofte in Ezechiël 23, vers 26. Ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En in vers 27. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. U ziet hier in Ezechiël 36, vers 26, dat God belooft het stenen hart uit u weg te zullen nemen. En nu tot onderwijs. Als u nu ervaart dat uw hart nog zo hard is als een steen, moet u daarom niet ongelovig zijn en bij Christus wegblijven. Maar u moet die belofte aangrijpen door het geloof, opdat God het stenen hart uit u zal wegnemen. Als u bemerkt dat u niet in Gods inzettingen wandelt en evenmin zijn rechten bewaart zoals het hoort, dan moet u toch uw geloof niet omverwerpen. U moet juist deze belofte aangrijpen, opdat God naar zijn belofte ervoor zorgt dat u in zijn wegen wandelt en zijn rechten bewaart en doet. Er zijn ook anderen onder Gods kinderen die misschien niet zo met de wet bezig zijn, maar toch in ernstige mate verzuimen om Gods beloften door het geloof aan hun ziel toe te passen. Dat zal hieronder wel blijken uit de verschillende dingen die ik noem. Onder Gods kinderen zijn er velen die alle beloften die in Gods woord zijn aan de zijnen gedaan heeft. Onder Gods kinderen zijn er velen die alle beloften die God in zijn woord aan de zijnen gedaan heeft, verwerpen. Die zijn naar hun mening niet voor hem bestemd. Als zij Gods woord lezen, kiezen zij soms alleen die hoofdstukken uit waarin juist geen beloften van het evangelie liggen opgesloten. En ja, als zij onder het lezen toch enkele beloften tegenkomen, of als zij die horen verkondigen in de prediking, dan verwerpen ze die als woorden die hun niet aangaan. Wij willen deze mensen waarschuwen, ernstig waarschuwen, deze vergissing niet langer te maken. God geeft immers zijn beloften, opdat die door al degenen die ze horen of lezen in waar geloof worden aangenomen. Daarnaast zijn er onder Gods kinderen die Gods beloften helemaal niet op zichzelf toepassen om hun ingezonken hart te verlevigenden, maar om hun ongeloof steeds groter en sterker te maken. Zij lezen of horen dan een bepaalde belofte van God, maar zij kunnen niet goed vaststellen of die belofte in hen al vervuld is. En wat doen ze dan? Wel, ze trekken de conclusie dat zij helemaal niet horen bij hen die in gemeenschap met Christus leven. Want anders zou God de beloften die hij in zijn woord gedaan heeft wel aan hen vervullen. Een kind van God leest bijvoorbeeld de hiervoor aangehaalde belofte uit Ezechiël 36 vers 26. Waar God belooft het stenen hart uit het vlees weg te nemen, hij ervaart echter dat zijn hart nog zo hard is als een steen. Daaruit trekt hij de conclusie dat hij niet hoort bij hen aan wie deze belofte gedaan is. Ik smeek alle kinderen van God, bij wie het zo ligt, in Christus' naam, dat zij niet langer op zo'n dwaze manier te werk gaan. U moet juist tegen uzelf zeggen dat Gods beloften u niet baten, behalve wanneer ze in geloof worden aangenomen. Bedenk dus dat uw ongeloof, ja, uw ongeloof, de oorzaak is waarom God zijn belofte nog niet aan uw ziel heeft vervuld. Zingen we nu eerst, voordat we de toepassing lezen, uit Psalm 119, het 47ste vers, ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Psalm 119, het 47ste vers. Wie van u moet zeggen dat zijn ziel dor en ingezonken is en dat hij uit die toestand graag gered wil worden? Wij sporen hem aan om Gods beloften door het geloof op zichzelf toe te passen. Het onderwijs uit onze tekst heeft al duidelijk gemaakt dat dit het middel bij uitstek is om het ingezonken hart te verlevendigen. Gemeente, let nu goed op het volgende. Ik zal enkele aanwijzingen geven hoe wij Gods beloften door het ware geloof op onszelf mogen toepassen. Wat moet u doen? Het eerste wat u moet doen is vreugde vinden in Gods beloften. De ervaring leert dat zolang Gods kinderen neerslachtig, droefgeestig en benauwd van hart zijn, zij ook dor en ingezonken zijn en blijven. Maar zodra zij zich in de Heere beginnen te verheugen, ontvangt hun ziel als het ware nieuw leven. Daarom moeten we ook proberen ons hart vrolijk te doen zijn door het toepassen van Gods beloften aan onze ziel. Zal ons hart niet vrolijk worden als we letten op de heerlijkheid van Gods beloften? God heeft ons in het evangelie de vergeving van al onze zonden beloofd. De heiliging om met de daad in Gods inzettingen te wandelen. Hij belooft ons ook het koninkrijk der hemelen. Ja, hij belooft ons alles wat wij zo graag tot nut van onze ziel zouden ontvangen. Zijn wijsheid om ons te leiden. Zijn macht voor ons om ons te helpen als er geen uitkomst meer schijnt te zijn. Zijn goedheid waarmee hij ons voortdurend omringt. Wel nu, om het in één woord te zeggen. De Heere belooft dat hij voor ons tot een God wil zijn. Zo wil hij zichzelf aan ons geven tot een erfdeel. Door Gods genade zal dit alles krachtig genoeg zijn om in onze ziel een grote vreugde op te wekken. Die vreugde wordt nog groter als we bedenken om welke reden God al die beloften gedaan heeft. Dat is niets anders geweest dan zijn liefde voor ons. Gods liefde voor zijn uitverkorenen is de beweegreden waardoor hij hun zulke grote en heerlijke dingen belooft en op grond van zijn belofte ook geeft. Dat geeft God door de profeet ook al duidelijk aan als hij zegt: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Welnu, als u Gods beloften en de vervulling daarvan zo door het geloof beschouwt, dan mag uw ziel door Gods genade blijvend vrolijk zijn in de Heere. In de tweede plaats. Het tweede wat we moeten doen om onze ziel te verlevendigen is moed grijpen. Moedeloosheid zorgt immers voor een mat en ingezonken leven. Gods kinderen kunnen moedeloos zijn omdat ze onmacht ervaren om alles te doen wat God in zijn woord van hen eist. De Heere Christus gebiedt hen namelijk zichzelf te verloochenen, het rechteroog dat hen ergert uit te trekken en hun rechterhand af te houden, hun leden te doden die op de aarde zijn, zich te onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden, te geloven in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, enzovoort. Gods kinderen ervaren hoe moeilijk en zwaar dit alles is wat hun wordt opgelegd en hoe totaal onmachtig ze zijn om dit te doen. Zo ontzinkt hun de moed. Daarom geven we de dringende vermaning aan allen bij wie het zo gesteld is dat zij door het geloof goed letten op Gods beloften om daardoor moed te vatten. Bedenk en geloof nu eens dat alles wat God in het verbond der genade van ons eist, hij dat ook zelf belooft te geven. Zo zult u uiteindelijk toch ervaren: ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Wat Gods kinderen ook vaak de moed in de schoenen doet zinken, is de gedachte dat God helemaal geen welgevallen heeft in alles wat zij voor hem doen. Ze zien zoveel zondigs en gebrekkigs in hun beste godsdienstige verrichtingen, dat zij niet kunnen denken dat God daar enig welgevallen in zal willen hebben. Maar kom nu, en let eens goed op Gods beloften. Heeft de Heere niet beloofd uw vader te willen zijn? We lezen toch: ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere de Almachtige. Stel dat een vader zijn kind, dat nog helemaal niet schrijven kan, de opdracht geeft om toch te schrijven. Dat kind neemt de pen in de hand, doopt die in de inkt en brengt die daarna op het papier. En hij doet zijn best om te schrijven. Zal de vader deze handelingen van zijn kind niet mooi vinden? Hoewel het papier onder de inktkladden zit, ziet hij immers daarin de liefde van het kind dat wil doen wat vader opdraagt. Welnu, zo is het nu ook wat de Heere betreft tegenover ons. die zijn kinderen zijn. Wij moeten in gehoorzaamheid aan zijn gebod en in zijn kracht toch aan het werk gaan. God zal onze met zonde bevlekte pogingen goedkeuren omwille van Christus en wie hij ons tot zijn kinderen heeft aangenomen. Het derde wat we moeten doen om door Gods beloften verlevendigd te worden, is de middelen te gebruiken die nodig zijn om te ontvangen wat God ons beloofd heeft. Vaak zijn we daar lui en traag in. De genademiddelen zijn als het ware voedsel voor ons geestelijk leven. Daarom moeten we altijd ijverig zijn in het gebruik daarvan. De Heere belooft ons bijvoorbeeld dat de zonde niet over ons zal heersen. Maar hij vraagt tegelijk van ons dat we onze leden doden die op de aarde zijn. En zo ligt het ook bij andere beloften. Weet u niet hoe gewillig en dapper een soldaat is om de strijd in te gaan, als hij zeker is van de overwinning? Welnu, zo moet u zichzelf aansporen om de middelen te gebruiken om verlevendigd te worden. Het vierde wat u moet doen om door Gods beloften verlevendigd te worden is dat wij bij hem op die beloften gaan pleiten. Terwijl wij van onze kant de middelen gebruiken, moeten we de Heere smeken of hij om Christus wil zijn beloften aan ons wil vervullen. Dat heeft David ook gedaan, zoals we zien in het vers dat aan onze tekst vooraf gaat. Daar zegt hij tegen God: gedenk des woords tot uw knecht gesproken, op het welk gij mij hebt doen hopen. Op dezelfde manier heeft David in deze psalm God meermalen herinnerd aan zijn beloften. En in vers 38 bidt hij: bevestig uw toezegging aan uw knecht. Hoewel onze Heere God vanuit zichzelf genoeg genegen is om zijn beloften aan zijn kinderen te vervullen, wil hij toch dat zij hem op grond van zijn beloften daartoe dikwijls aansporen. Hij pleit daarom op zijn belofte. Hoe moet u pleiten op Gods beloften? Op de volgende manier. Ga naar de Heere en zeg tegen hem: Heere, u hebt toch beloofd in Ezechiël 36 vers 26... dat u het stenen hart uit mij zult wegnemen en dat u mij een vlezen hart zult geven. Ach Heere, nu heb ik alle middelen gebruikt om van mijn stenen hart verlost te worden en een vlezen hart te krijgen. Maar Heere, mijn hart blijft nog even hard als een steen. Ach Heere, kom toch en vervul uw belofte aan mij. U bent immers de getrouwe God die niet liegen kan. Uw beloften liggen nu toch vast in de dood van uw zoon, die ze met zijn bloed bevestigd heeft, in zijn lijden en sterven. U bent immers de getrouwe, al zijn wij ontrouw. Welnu, op deze of soortgelijke manier moeten wij de Heere herinneren aan zijn belofte, op zijn belofte pleiten. Zo zullen wij door Gods genade verheerlijkt worden, verlevendigd worden. Het vijfde wat we moeten doen om door Gods beloften verlevendigd te worden, is ervoor zorgen dat onze ziel door middel van die beloften standvastig zal zijn en volharden. Mijn waarde christenen, u hebt de genademiddelen misschien al lange tijd gebruikt en God zijn beloften ernstig voorgehouden. U hebt echter nog niet kunnen zien dat God zijn beloften aan u vervult. Maar daarom mag u niet met het gebruiken van die middelen ophouden en evenmin uw geloof opgeven. Bedenk toch eens welke God het is die u de beloften gegeven heeft. Hij is de waarachtige, ja, de waarheid zelf. God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Wees daarom standvastig en volhardend in het gebruiken van de genademiddelen en in het geloof, omdat u mag weten dat hij die het beloofd heeft, het ook doen zal. Let eens op Abraham. Toen hij 75 jaar oud was, beloofde God hem dat hij het land Kanaan aan zijn nageslacht zou geven. Toen leek het nog enigszins waarschijnlijk dat Abraham uit Sara een kind zou krijgen. Maar het duurde nog 25 jaar. Abraham was 100 jaar oud en de moeder was in Sara gestorven. Maar toen alle menselijke hoop was vervlogen, vervulde God zijn belofte. Geliefde christenen, volg hierin dan ook het voorbeeld van Abraham. Als wij nu zo door het geloof op Gods belofte mogen zien, zullen onze dorre en ingezonken harten door Gods genade verlevendigd worden. Welnu, met behulp van bovenstaande aanwijzingen moet u door het ware geloof alle beloften van God op uw ziel toepassen. Het is niet voldoende als we onze gedachten hebben over Gods beloften. Nee, niet alleen onze gedachten. Nee, wij moeten ze door het ware geloof aannemen en ze op onze ziel toepassen. Met andere woorden, wij moeten geloven dat die beloften op ons betrekking hebben. Dat de Heere Christus het recht tot deze beloften voor ons verworven heeft. En dat God al die beloften aan ons ook vervullen zal. Hier geldt het woord dat de Heere Jezus eens sprak tot de overste van de synagoge: geloof alleenlijk. Ik weet wel dat velen van u tegen me zullen zeggen: dit is voor mij onmogelijk. Als ik dat kon, was ik behouden. Maar het is voor mij even onmogelijk om te geloven dat God die beloften aan mij gedaan heeft, als het voor mij onmogelijk is om met mijn handen tot aan de hemel te reiken. Anderen zeggen waarschijnlijk tegen mij: zou ik mij de beloften van God toe-eigenen? De beloften zijn immers niet aan alle mensen gedaan. Ik zou me dan gemakkelijk bedriegen, want ik leef helemaal niet in overeenstemming met de beloften. Laat mij u in de reactie hierop ten slotte een viertal raadgevingen voorhouden. Ik denk er in de eerste plaats aan, en let daar goed op, gemeente. Ik denk er in de eerste plaats aan dat God u allen zijn beloften in de prediking van het evangelie bekend maakt en laat aanbieden. U leeft immers onder de bediening van het evangelie. Welnu, God laat u zijn beloften verkondigen en sluit u daar dus in het geheel niet van uit. En zou u dan zo dwaas zijn dat u zichzelf door ongeloof wel uitsluit van de beloften, terwijl God dat niet doet? Zelfs de meest hardnekkige zondaars mogen de beloften van het evangelie door het ware geloof aannemen. Begrijp me goed, zij mogen de belofte niet door schijngeloof aannemen, waardoor ze gaan geloven dat zij zonder gemeenschap met Christus deel hebben aan de beloften. Allen die buiten Christus zijn, hebben geen deel aan de belofte. En toch, gemeente, en toch biedt God hun de beloften aan, aan allen, zodat ze daardoor bewogen worden hun zonden op te geven en de Heere Jezus aan te grijpen. In hem heeft God immers beloofd ons hart te veranderen. Daarom, geliefde christenen, wie u ook bent, u mag Gods beloften aannemen. Hoe goddeloos u van uzelf ook bent, om door Christus veranderd en tot een nieuw schepsel gemaakt te worden. Want aan allen die zo de beloften aannemen, zal God die ook vervullen. In de tweede plaats. Bedenk vervolgens ook dit: degenen die alleen al wensen om met een oprecht hart deel te hebben aan Gods beloften, die hebben er al deel aan. Want hun verlangen komt voort vanuit de gemeenschap met Christus Jezus. Het is de geest van Christus die dit verlangen in hen gewerkt heeft. Daarom, geliefde christenen, als u een oprecht verlangen hebt om door Gods beloften levend gemaakt te worden, dan mag u weten dat Gods beloften voor u bedoeld zijn. Daarom mag u die onbeschroomd aan uw ziel toe-eigenen. Zeg daarom ook niet meer dat u niet weet of ze voor u bestemd zijn, maar geloof met een vast vertrouwen dat God zijn beloften ook aan u gedaan heeft en dat u een kind van de belofte bent. Daarom zal God al zijn beloften aan u zeker vervullen. In de derde plaats. En als de vorige overwegingen nog niet overtuigend genoeg zijn, bedenk ook nog dat u Gods belofte niet alleen mag, maar ook moet toe-eigenen. U weet toch wel dat de apostel Johannes zegt, dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Let erop, de Heere heeft dat niet vrijblijvend tegen u gezegd, maar hij heeft u het bevel gegeven in Christus te geloven en daarom ook de belofte van God door het geloof aan uw ziel toe te eigenen. U mag nu niet meer denken, zou ik wel in Christus durven geloven en Gods belofte aan mijn ziel toe eigenen? Nee, gemeente, nee, want God heeft het u geboden. Het is toch dwaasheid om te zeggen, ik weet niet of ik Gods gebod durf te gehoorzamen. Daarom, ik zeg met Paulus, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Pas daarom toch door het ware geloof de beloften van Christus aan uw ziel. Ten vierde. En als u in uw bedenkingen hierover uw hart nog niet zo ver kunt krijgen dat het door het geloof Gods beloften aan uw ziel toe-eigent, doe dan tenslotte dit. En laat dit tot onderwijs en bemoediging, tot aanmoediging zijn. Ga tot God in een vurig smeekgebed en bid hem om zijn geest, opdat de geest aan uw ziel betuigt dat u deel hebt aan zijn beloften. Houd in dit smeken bij God aan en blijf intussen onafgebroken bezig om Gods beloften aan uw eigen ziel voor te houden. Zo zult u eenmaal kracht krijgen van de Heere om zijn beloften met vaste overtuiging aan u toe te eigenen. Dan zal ook uw dorre en ingezonken ziel door Gods beloften verlevendigd worden. Mogen onze goede tierenvader ons dit al te samen verlenen, omwille van zijn Zoon, Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Heren, wat zullen we dan tot u zeggen? Als er zo'n rijk evangelie, zo'n onvoorwaardelijk aanbod van genade tot ons gekomen is, van uw knecht die nog spreekt nadat hij eeuwen geleden is gestorven. Heren, wilt u door de kracht van uw Heilige Geest dat woord toepassen? Geef dat we het niet meer los zullen kunnen laten. Er zijn zoveel raadgevingen gegeven. Geef dat we er werkzaamheden mee krijgen. Dat we het nooit meer los zullen kunnen laten, tenzij dat gij ons zegent. Heren, wilt u ons alles schenken dat we op de belofte van u in het evangelie opgetekend gebruik zouden maken, gelovig gebruik zouden maken. Heren, wilt u dat schenken door het werk van de Heilige Geest. Heb dank voor uw trouwe hulp. Wilt u met ons zijn als we van hier gaan? Breng ons op de plaats waar we wonen. En wil ons vanavond ook weer in uw huis samenbrengen. Als we woord en sacrament hopen te beluisteren en te zien, wilt u dan in ons midden zijn? Wilt u uw knecht schenken wat hij nodig heeft? En zie op ons in gunst van boven, om Jezus wil. Amen. Zingen we dan tot slot uit Psalm 119, het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Psalm 119, vers 84. Eindigen we dan nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.